Welkom, fijn dat je weer aanschuift voor deze nieuwe diepgaande verkenning.
Ja, heel leuk om er weer in te duiken vandaag.
Zeker. We gaan het vandaag hebben over een term die binnen het onderwijsveld best wel enorm beladen is en daardoor slaat het vaak eigenlijk de plank volledig mis. Ik heb het over begaafd onderwijs.
Ja, dat roept meteen associaties op, hè?
Precies. Als je dat hoort als luisteraar, dan zie je waarschijnlijk meteen een heel specifiek beeld voor je. Zo'n klein, ja, exclusief groepje leerlingen dat er dan één keer per week uit wordt gehaald.
Naar een apart lokaal?
Ja, naar de plusklas of zoiets om daar uitdagende wiskundepuzzels te kraken of Spaans te leren. En de rest van de klas die gaat dan gewoon door met het standaardwerk.
Dat is inderdaad het klassieke plaatje, ja.
Maar we gaan dat hele concept vandaag gewoon volledig op zijn kop zetten. Want wat als begaafd onderwijs nou helemaal niet exclusief is voor een select groepje begaafde kinderen?
Dat is de grote vraag.
Wat als we die term in gebruiken als een label voor een kind, maar als een, nou ja, een kwaliteitskenmerk voor het onderwijs zelf? Dus onderwijs dat zo is ontworpen dat het begaafd is voor werkelijk iedereen.
Ja, dat is een prachtige en echt een broodnodige verschuiving in perspectief.
We duiken daarvoor vandaag in een stapel bronnen over een raamwerk dat dit in de praktijk brengt. En dat wordt de oplossingsexpertise genoemd. Onze missie van deze sessie is om uit te vogelen hoe dit specifieke model de dagelijkse dynamiek in een klaslokaal fundamenteel transformeert.
En waarom het ook relevant is voor iedereen die met leren te maken heeft.
Exact. Want het is niet zomaar een didactisch trucje.
Nee, absoluut niet. De onderliggende filosofie van dit raamwerk, dat zie je ook in de teksten, laat zich perfect samenvatten met dat ene idee: wat goed is voor de allerbeste, is goed voor de rest.
Ja, a rising tide raises all ships.
Precies dat. Een vloedgolf die alle schepen optilt. Dat is wat hier gebeurt. Kijk, de traditionele en, laten we eerlijk zijn, vaak best wel benauwende focus op het afvinken van specifieke kenmerken van begaafdheid.
Van heeft dit kind een hoog IQ of niet?
Ja, dat wordt hier volledig losgelaten. In plaats daarvan wordt pure menselijke nieuwsgierigheid gepositioneerd als de absolute motor. We kijken niet meer naar wat een kind in aanleg zou zijn of welk label eraan hangt. We creëren een omgeving die complex, uitdagend en avontuurlijk is voor elk brein.
Oké, laten we dit eens uitpakken, want we hebben het over die oplossingsexpertise. Het is een pakkende term, het klinkt haast als een soort woordgrapje, maar de mechaniek erachter is buitengewoon robuust.
Zeker.
Hoe moeten we die samenvoeging van expert en teacher precies zien in een klaslokaal?
Het vat eigenlijk de twee belangrijkste actoren in het leerproces samen. Aan de ene kant heb je de teaser.
Het probleem dus?
Ja, de uitdaging die centraal staat. Een goed probleem in het onderwijs moet fungeren als een teaser. Het moet direct prikkelen, uitdagen en het moet onmiddellijk betekenis geven aan de inspanning die daarna volgt.
Dus niet weer zo'n gordroog werkblad?
Nee, precies. Het mag absoluut geen invuloefening zijn waarbij het enige doel is om het antwoord te raden dat de docent in zijn hoofd heeft.
Helder. En de expert?
Aan de andere kant heb je de expert. En dat is de rol die de leerling gaandeweg aanneemt. Door deze cyclus te doorlopen, wordt die leerling getraind tot een ware expert in het oplossen van complexe problemen.
Klinkt mooi op papier, maar ik ga hier toch even advocaat van de duivel spelen.
Ga je gang.
Want als we het hebben over het oplossen van problemen en, je weet wel, betekenisvol werk, dan roepen scholen al heel snel zoiets van, ja, maar dat doen we toch al?
Ja, we hebben projectweken.
Precies. We bouwen vulkanen van papiermaché en we maken werkstukken over duurzaamheid. Wat maakt dit expertise-raamwerk dan fundamenteel anders dan, zeg maar, een veredeld projectje voor de vrijdagmiddag?
Dat is een hele terechte kritiek. En wat hier dus echt fascinerend is, is het verschil in hoe die vaardigheden verankerd worden. Kijk, in traditioneel projectonderwijs worden vaardigheden heel incidenteel aangeboden.
Je bedoelt één keer en dan klaar.
Precies. Je leert in groep 6 één keer hoe je een PowerPoint maakt over de Romeinen. De docent geeft er een 7 voor en we vinken het af. Klaar. Er zit helemaal geen opbouw in het proces van het denken zelf.
Oké. En bij dit model wel?
Ja. Binnen dit expertise-raamwerk worden vaardigheden straks cyclisch en buitengewoon doelgericht geoefend. Kinderen doorlopen een steeds verfijnder denk- en werkproces dat uit 6 hele duidelijke fases bestaat.
En dat doen ze dus keer op keer?
Keer op keer, op steeds een hoger niveau. Dit sluit naadloos aan bij wat we vanuit de cognitieve psychologie weten over ervaringsleren. Een vaardigheid beklijft pas echt als een kind deze kan toepassen in compleet nieuwe situaties. Met groeiende zelfstandigheid.
Geen eenmalig trucje dus?
Nee, het is het bouwen van een robuuste architectuur in het brein die toepasbaar is op elk toekomstig probleem.
Oké, helder. We gaan dus van incidenteel knutselen naar het bouwen van die architectuur. Laten we dan eens kijken hoe die cyclus er in de praktijk uitziet. Alles begint natuurlijk met een probleem, de teaser.
Ja?
Maar wat is de natuurlijke menselijke reactie als we een probleem zien? We willen meteen een oplossing.
Gelijk in de actiemodus.
Precies. Het schoolplein is vies. Nou, we zetten er meer prullenbakken neer. Probleem opgelost, toch?
Ja, de enorme drang naar de snelle oplossing, de quick fix. En dat is exact waar de eerste fase van dit model genadeloos mee afrekent. Fase 1 is namelijk het definiëren van de context.
Definiëren?
Ja. En dit is misschien wel de meest cruciale omslag in het denken van een leerling. Ze leren hier dat snelle oplossingen heel vaak briljante antwoorden zijn...
op de compleet verkeerde vraag.
Precies. En hoe vaak spring je zelf niet meteen naar een oplossing in je dagelijks werk... zonder echt te kijken wat het probleem is? We doen het als volwassenen in vergaderingen continu.
Zeker. Dus we moeten op de rem trappen.
Ja, definiëren betekent dat die impuls om te handelen krachtig wordt afgeremd. Je moet eerst de context afbakenen. Waarom is dat schoolplein eigenlijk vies? Ligt er veel plastic of zijn het vooral klokhuizen?
Waait het misschien gewoon over van de straat ernaast?
Dat zou zomaar kunnen. Je leert het probleem op te knippen, het om te draaien... en je eigen onbewuste aannames zichtbaar te maken.
Maar we hebben het hier natuurlijk wel over een klas vol met, laten we zeggen, 30 energieke leerlingen.
Ja, dat is een uitdaging.
Afremmen en analyseren, dat klinkt voor een docent echt als vragen om onrust. Hoe hou je die aandacht vast als je weigert ze direct aan de slag te laten gaan?
Dat vraagt inderdaad om heel sterk didactisch leiderschap. Maar het model biedt daar ook concrete routines voor. Bijvoorbeeld de zie-denk-vraag-methode.
Hoe werkt die precies?
In plaats van tegen de klas te zeggen, we gaan het probleem analyseren... wat natuurlijk ontzettend abstract en saai klinkt voor een kind... vraag je leerlingen eerst alleen maar waar te nemen.
Dus gewoon puur kijken?
Alleen kijken. Wat zie je puur feitelijk op dat schoolplein? Geen oordelen, geen meningen, alleen feiten. Pas in de tweede stap vraag je... Oké, wat denk je daar vervolgens over? Welke patronen vallen je op?
Ah, dus je bouwt het heel langzaam op.
Ja, en tot slot vraag je pas, welke essentiële vraag roept dit op? Door dat waarnemen en oordelen strikt te scheiden, kanaliseer je die drukke energie in gerichte nieuwsgierigheid.
Je start dus met een onderzoeksvraag in plaats van een plat antwoord dat meteen het hele proces doodslaat.
Exact.
En als dat vage probleem dan eenmaal kraakt, helder is afgebakend in die eerste fase, is het tijd om de diepte in te gaan met de naakte feiten. Dat brengt ons in de tweede fase, de ontdekkingsfase.
De ontdekkingsfase inderdaad.
Hier verandert die nieuwsgierigheid eigenlijk in keihard, gedegen onderzoek.
Zeker. Het draait in deze stap om datascanning en informatieverwerving. Wat weten we al? Maar nog belangrijker, wat weten we nog niet?
En dat is nogal wat tegenwoordig.
Ja, in ons huidige informatietijdperk, waar AI en social media overal zijn, is het echt een overlevingsvaardigheid. Leerlingen worden hier gedwongen om informatie te filteren. Ze moeten een scherp onderscheid leren maken tussen een feit en een mening.
Dus echt de betrouwbaarheid van bronnen toetsen.
Heel belangrijk. En als we kijken naar hoe we kennis opbouwen, is dit de fase waarin we duurzaam begrip creëren. Ze verzamelen niet zomaar losse feitjes over afvalverwerking, om die later weer te vergeten na een toets.
Nee, ze moeten het grotere plaatje zien.
Ze leren informatie verbinden aan grote kernconcepten. Denk aan ecologie of burgerschap. Ze leren bewijs te wegen en te argumenteren.
Kijk, en als al die feiten dan op tafel liggen, is er eigenlijk geen ruimte meer voor aannames. Je hoeft niet meer te gissen. En dat vind ik persoonlijk misschien wel het mooiste omslagpunt in dit hele proces.
Hoezo?
Nou, na dat hele rationele, toch best wel harde analyseren en ontdekken uit fase 1 en 2, volgt fase 3, waarin de teugels even helemaal los mogen. Het dromen.
Ah ja, de droomfase.
Maar ook hier hoor ik de praktijkmens alweer zuchten hoor. Dromen klinkt prachtig, maar hoe voorkom je nou dat een groepje 12-jarigen bedenkt dat de oplossing voor dat vieze schoolplein een vloot van door lasers aangedreven ruimterobots is?
Haha, ja. De ruimterobot.
Met andere woorden, hoe houd je divergent denken, dus dat heel breed denken, nuttig? Hoe voorkom je dat het verzandt in complete chaos?
Nou ja, divergent denken wordt inderdaad vaak verward met chaos. Maar binnen de expertise is het echt gestructureerde vrijheid. Ja, je droomt met een open hart en een open geest over de allerbeste oplossing.
Zonder beperkingen.
Ja, in eerste instantie bewust zonder de beperkende filters van budgetten of strenge wetten of het wel haalbaar is. Dat is essentieel echt buiten de gebaande paden te treden.
Maar de structuur zit hem in de criteria waaraan die droom uiteindelijk wordt getoetst.
Leg dat eens uit. Als we dit verbinden aan het grotere plaatje, dan zien we dat hier iets wezenlijks gebeurt op het gebied van maatschappelijke vorming. In deze droomfase gaat het namelijk niet alleen maar om de technische werking van een oplossing. Het raakt direct aan waarden.
Ethiek bedoel je?
Ja, precies. Wat is wenselijk vanuit het perspectief van degene die het gaat gebruiken? Wat is eigenlijk eerlijk? Als we een bepaald systeem bedenken voor dat plein, sluit dat dan wel aan bij hoe we überhaupt met elkaar willen samenleven op deze school?
Oh, wauw. Dus voordat een fantastisch idee direct wordt platgeslagen door de klassieke vraag: wat gaat dat grapje kosten?
Precies. Dwing je ze eerst om na te denken over de vraag: wat is het goede om te doen? Je integreert daarmee echt dat waardegedreven, gebruikersgerichte ontwerpen direct in hun jonge brein.
Je droomt dus eigenlijk de ideale eerlijke wereld bij elkaar rondom dat ene specifieke probleem. Dat geeft het een hele andere lading dan gewoon even wat leuks verzinnen.
Helemaal waar.
Maar goed, we kunnen niet blijven dromen. Uiteindelijk moeten we weer met beide benen op de grond komen. Die waanzinnige ideeën moeten de realiteit ontmoeten. In stap 4, de ontwerpfase. We gaan van dat wijd uitwaaiende divergente denken over naar convergent denken.
Ja, de trechter in. Keuzes maken, focussen en een concrete blauwdruk maken.
En dat proces van convergeren, dat is vaak pijnlijker dan het dromen, toch?
Zeker weten, want Kill Your Darlings wordt hier heel hard in de praktijk gebracht. Die ruimterobot moet sneuvelen. Een ontzettend sterke tactiek die het raamwerk hierin hanteert, is het principe van reverse engineering.
Terug uitplannen?
Ja, begin simpelweg bij het einddoel en plan alle stappen systematisch terug. Dat is de absolute basis van professioneel projectmanagement. Maar we leren het kinderen verrassend weinig aan op school.
Ze beginnen vaak gewoon maar ergens.
Ja, en dan stranden ze halverwege. In deze fase moeten ze ook teamrollen verdelen. Wie doet wat en op basis van welk talent? Hoe organiseren we onze tijd in de komende weken?
Best wel managementvaardigheden eigenlijk.
Absoluut. Bovendien is dit het moment waarop het concept van herontwerp echt wordt genormaliseerd. Leerlingen ontdekken dat een eerste schets nooit, maar dan ook nooit, perfect is.
Falen op papier.
Ja, fouten maken op papier is goedkoop en leerzaam. Het scherpt de uiteindelijke beslissingen aan, nog voordat er ook maar één materiaal uit de kast is gehaald.
En dan, na al dat denkwerk, is het tijd voor het echte werk. Stap 5, opleveren. De handen uit de mouwen, het uitvoeren van dat zorgvuldig ontwerp en het creëren van de daadwerkelijke oplossing. En de bronnen benadrukken heel sterk dat dit ook echt moet werken in de praktijk.
Exact. Het is geen kijkdoos. Het eindproduct moet een tastbare, functionerende oplossing zijn voor het probleem dat in fase 1 gedefinieerd was.
Dus als we het over dat afval op het schoolplein hebben,
dan moeten ze een oplossing bouwen die daadwerkelijk afval vermindert. Dit vraagt om het oefenen van echte ambachten. Of het nu gaat om het schrijven van een snoeihard overtuigend beleidsstuk voor de directie, of het programmeren van een afval-app, of het bouwen van een fysiek composteersysteem met hout en schroeven.
Er moet gewoon kwaliteit geleverd worden.
Ja. Ze moeten het uittesten, falen, repareren en itereren. En minstens zo belangrijk, ze moeten heel zorgvuldig overwegen hoe en aan wie deze oplossing uiteindelijk gepresenteerd wordt.
De eindgebruiker meenemen in je verhaal.
Precies. Een briljante oplossing die niet begrepen wordt door de rest van de school is immers alsnog nutteloos.
Vaak zie je dat na zo'n grote presentatie de adrenaline er wel uit is in de klas. Het project is klaar, de klas ruimt op en de leraar pakt direct het boek voor het volgende hoofdstuk wiskunde erbij.
Ja, een gemiste kans is dat.
Want de expertzijcyclus dwingt ons om nog één cruciale zesde stap te zetten. De reflectie. En we kennen allemaal de klassieke reflectievragenlijstjes wel, toch?
Ja hoor. Hoe vond je de samenwerking gaan om cirkel en smiley?
Precies, dat stelt niks voor. Hoe zorgt dit specifieke model ervoor dat reflecteren in fase 6 geen holle invuloefening wordt?
Ja, zo'n oppervlakkige reflectie met smileys maakt de hele voorafgaande ervaring vluchtig. Het raamwerk voorkomt dit door reflectie echt keihard te koppelen aan de leerdoelen via methodieken zoals feed-up, feedback en feed-forward.
Laten we die drie termen even heel concreet maken voor jou als luisteraar. Hoe ziet dat er nou uit in de klas?
Natuurlijk. Nou, feed-up kijkt naar het doel. Waar werkten we eigenlijk naartoe? Had ons composteersysteem bijvoorbeeld inderdaad het gewenste effect op de hoeveelheid afval op het plein?
Gewoon de harde resultaten meten.
En feedback?
Feedback kijkt echt naar het proces zelf. Hoe hebben we het aangepakt met elkaar? Waar liepen we vast in de communicatie? En hoe hebben we dat als team opgelost?
Oké, en dan feedforward, dat klinkt toekomstgericht. Dat is de allerbelangrijkste. Wat is de volgende stap? Welke specifieke vaardigheid? Bijvoorbeeld beter naar elkaar luisteren of strakker plannen, neem ik mee naar het allervolgende project.
Mooi.
Door dit strak te structureren met behulp van heldere rubrics en systematische zelfevaluatie wordt metacognitie getraind. Kinderen leren letterlijk het stuur in handen te nemen van hun eigen cognitieve ontwikkeling. En dat is nou de ultieme definitie van eigenaarschap.
Wauw, oké. We hebben nu dus die cyclus heel helder voor ogen. We gaan van het afremmen en definiëren naar het ontdekken van feiten en het dromen over de ideale wereld tot het ontwerpen, opleveren en diepgaand reflecteren.
Een flinke reis!
Zeker, maar hier wordt het pas echt interessant. Want als we kijken naar het visuele overzicht van dit model, de grote overzichtsposter die de ontwikkelaars hebben gemaakt.
Ja, de oplossing Expert Site 2 poster.
Ja. Dan zie je dat die 6 stappen die we net bespraken eigenlijk slechts het topje van de ijsberg zijn.
Het is maar de bovenste laag.
Ja. Als je je ogen naar de onderste helft van die poster laat glijden, dan zie je een werkelijk massief fundament van psychologische en pedagogische theorieën. Het is alsof je de motorkap van de sportwagen opengooit en pas dan begrijpt waarom dat ding zo soepel ronkt. Neem ons daar eens mee. Wat train je nou werkelijk onder de motorkap als je deze cyclus doorloopt?
Die poster is eigenlijk een complete masterclass in educatieve psychologie, samengevat in 1 visueel document. De cyclus die we zojuist bespraken is puur het didactische voertuig.
De uiterlijke vorm.
Ja, maar wat je er daadwerkelijk mee traint in het brein bevindt zich veel dieper. We zien een enorme nadruk op cognitieve vaardigheden en dan specifiek de executieve functies.
Noem eens een voorbeeld.
Neem emotieregulatie. Als een leerling in de ontwerpfase ontdekt dat hun briljante droomidee gewoon fysiek onmogelijk is om te bouwen,
dan ontstaat er gigantische frustratie.
Absoluut. Binnen het traditionele onderwijs stopt het daar dan vaak. Ze zeggen het lukt niet, ik geef op en de leraar helpt ze uit de brand. Maar binnen deze cyclus is die frustratie gewoon onderdeel van het proces. Ze moeten die emotie reguleren, ze moeten terug naar de tekentafel, herontwerpen en weer doorgaan. Dat bouwt een enorme veerkracht op.
Het dwingt ze om comfortabel te worden met het ongemak van het even niet weten.
Precies. En het gaat nog verder dan alleen executieve functies. Je ziet hele grote concepten uit de psychologie organisch terugkeren op die poster. Denk aan de zone van naast ontwikkeling van Vygotsky.
Dat is dat je precies op het juiste niveau uitdaagt, toch?
Ja. De docent ontwerpt de teaser zodat deze precies uitdagend genoeg is. Niet zo makkelijk dat het kind zich verveelt, maar ook weer niet zo moeilijk dat het compleet verlamt. Het vereist dat de leerling net even buiten de eigen comfortzone stapt, met een beetje ondersteuning van de leraar of van medeleerlingen.
En ik zag ook Carol Dweck tussen staan.
Ja, de theorieën rondom de groeimindset. Doordat falen en herontwerpen een geaccepteerde, vaste stap is in de cyclus, verschuift de focus van de vraag, ben ik wel slim genoeg hiervoor, naar de vraag, hoe kan ik mijn strategie verbeteren?
Prachtig. En de motivatie dan? Want het klinkt als hard werken.
Daarvoor leunt het model heel zwaar op het fantastische concept van flow, beschreven door Csikszentmihalyi.
Dat je helemaal opgaat in wat je doet.
Juist. Door die hoge mate van autonomie en de relevantie van het echte probleem creëer je de omstandigheden waarin leerlingen de tijd volledig vergeten, omdat ze simpelweg zo verdiept zijn in hun werk. Dat is het sociale en emotionele hart van het hele raamwerk. Motivatie, flow, empathie en intensieve samenwerking vloeien hier naadloos in elkaar over.
Dus als we al deze elementen nu op een rij zetten, wat is dan de grote belofte voor de dagelijkse praktijk? Voor de docent of de intern begeleider of de schooldirecteur die nu zit te luisteren en denkt, wauw, dit is de manier waarop ik wil dat er op mijn school geleerd wordt.
De belofte is eigenaarschap en betekenis.
Ja, want dit model trekt leerlingen definitief weg uit die passieve rol van de informatieconsument en plaatst ze direct in de rol van actieve schepper. Het is echt een verschuiving van gehoorzamen en onthouden naar innoveren, structureren en reflecteren.
Een wereld van verschil.
En ik kan me zo goed voorstellen dat dit in theorie ontzettend logisch klinkt, maar dat je je afvraagt hoe vertaal ik dit gigantische vliegwiel naar de chaos van mijn eigen schoolplein of mijn eigen lokaal, met alle tijdsdruk en curriculumeisen van dien.
Dat is de vraag van elke docent, ja.
Maar de ontwerpers van dit raamwerk hebben gelukkig precies die praktische vertaalslag al gemaakt. Voor de professionals die willen leren hoe je het onderwijs nou daadwerkelijk begaafd maakt voor alle leerlingen, is er een hele duidelijke bestemming.
Ze hebben daar fantastische programma's voor.
Zeker. Je vindt hun trainingen, de materialen en diepgaande modules over het implementeren van dit alles op www.begaafdonderwijs.nl. Daar leer je echt stap voor stap hoe je deze theorie omzet in dagelijkse praktijk.
Een absolute aanrader.
Goed, we hebben vandaag een mechanisme ontweed dat de korte termijn oplossingen direct uit het raam gooit.
Totale afrekening daarmee.
Door radicaal te vertragen in de analyse, feiten en meningen helder te scheiden, grootste dromen over betekenisvolle oplossingen en deze strak en doordacht te realiseren, bouw je niet zomaar aan een leuke lesweek.
Nee, je bouwt aan een houding.
Je bouwt een architectuur in het brein van kinderen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
En dit werpt wel een belangrijke wat grotere vragen op om over na te denken zo aan het einde.
Vertel.
We zagen net al even in die droomfase dat het ontwerpproces in dit model inherent draait om waarde. Om de afweging van wat eerlijk en nuttig is voor de mens en de omgeving. Als we erin slagen om via dit raamwerk een hele generatie leerlingen te trainen om elk complex probleem niet alleen technisch te tackelen,
maar ook ethisch.
Ja, om het stevast te bevragen op gebruikerswaarde en maatschappelijke impact. Dan transformeren we het klaslokaal tot iets veel groters. Dan zijn we niet alleen maar bezig met het verhogen van leermotivatie, maar dan ontwerpen we via dit onderwijs stiekem de blauwdruk voor een fundamenteel bewuster probleemoplossend vermogen in ons hele maatschappij. Iets om zeker even mee te nemen.
Een prachtig en urgent perspectief om mee af te sluiten. Beter onderwijs ontwerpt letterlijk een betere wereld. Dankjewel voor je scherpe analyses vandaag en dank aan jou, de luisteraar, voor je tijd en nieuwsgierigheid. Blijf de complexe vraagstukken om je heen analyseren, spring niet te snel naar die makkelijke antwoorden en blijf dromen over de best mogelijke oplossing. Tot de volgende verkenning.